Korte studies in Matteüs, deel 91. Twee machten. 1. Nu we de eerste 4,5 hoofdstuk van het evangelie van Matteüs bestudeerd hebben, gaan we proberen of we de grote context, de samenhang in dit gedeelte kunnen vangen. De grote vraag is, vanuit welk perspectief schreef Matteüs zijn evangelie? Dat is een hele belangrijke vraag. Om de details van een boek, ook van een Bijbelboek, te kunnen begrijpen, moeten we op een of andere manier het grotere geheel in de gedachten van de schrijver proberen te begrijpen. Dat is lang niet altijd eenvoudig. Zeker niet als we met een oud boek te maken hebben en de schrijver in een hele andere wereld leefde dan de lezer. Ook niet omdat de schrijver dikwijls het grotere geheel bij zijn eerste lezers bekend mag veronderstellen. Maar dit geldt dikwijls niet voor zijn latere lezers. Kennis is verloren gegaan. Gedachten zijn vertroebeld geraakt door verkeerde uitleggingen. En wat er over is geleverd, is een verhaal zonder dat we de echte betekenis van het verhaal kunnen begrijpen. Deze inleiding die ik zojuist heb geschreven is op zichzelf al ingewikkeld. Laat ik het wat duidelijker proberen te maken door gewoon wat vragen te stellen. Vragen die door mijn hoofd spoken en die altijd schreven om een antwoord. We hebben gezien dat Matteüs Jesaja 7 vers 14 citeert, de beroemde tekst over Immanuel. Waarom doet hij dat? Dat is echt niet zo'n simpele vraag als dat het lijkt. De profetie van Jesaja heeft ogenschijnlijk een geheel andere context dan de geboorte van de Heer Jezus in Matteüs 1. Kan hij dit zomaar doen? Kan Matteüs zomaar die tekst toepassen op de geboorte van de Heer en hem Immanuel noemen? Ja, natuurlijk kan hij dat. Anders zou hij dit niet gedaan hebben en zouden wij deze vragen niet hoeven te stellen. Maar de achterliggende vraag is, waarom doet hij dit? Vanuit welk perspectief deed hij dit? In welk grote geheel zag hij deze tekst? In het vierde hoofdstuk citeert Matteüs Jesaja weer. De Heer ging in het land Zebulon en het land Naftali wonen. En dat deed hij opdat, zegt Matteüs, de profeet Jesaja vervuld zou worden. Matteüs 4 vers 14. Je kan dit natuurlijk gewoon voor kennisgeving aannemen, maar voor Matteüs is het allemaal onderdeel van een grote geheel. Met de vragen die ik stel, ben ik op zoek naar dat grotere geheel. Waarom ging hij juist, toen hij in Capernaum woonde, het Koninkrijk der Hemelen prediken? Wat is dat eigenlijk, het Koninkrijk der Hemelen? Hoe past die prediking in het totaalplaatje van Matteüs? Ik heb je al gewezen op het feit dat deze prediking niet los gezien kan worden van de derde verzoeking in de woestijn. Toen de duivel hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid liet zien. We hebben er al min of meer uitvoerig naar gekeken, maar waarom gebeurde dit toen? Past dit ook allemaal in het grote geheel, in het denken van Matteüs? Matteüs schreef die teksten niet allemaal lukraak op. Dat ben je inmiddels wel met me eens, denk ik. Het grote geheel ben je waarschijnlijk ook wel al wat beter gaan zien, als je de vorige studies hebt gelezen en ook daadwerkelijk met je Bijbel ernaast hebt gelezen en bestudeerd. Toch ben ik er nog niet helemaal mee tevreden. Er mist nog iets. Dat iets is de grotere achtergrond waartegen Matteüs zijn verhaal vertelt. Wat ik hiermee bedoel, probeer ik je nu duidelijk te gaan maken. Ik raad je aan om te proberen bij elk Bijbelboek op deze manier te denken. Dat is niet makkelijk, dat weet ik ook wel. De antwoorden dienen zich ook niet al te gemakkelijk aan. Maar je leert er wel door redeneren, teksten te vergelijken. En als je eenmaal de antwoorden begint te zien, krijgt alles een zoveel diepere inhoud en zoveel meer betekenis, dat je de persoon en het werk van de Zoon zoveel meer gaat waarderen. Matteüs schreef zijn evangelie tegen de achtergrond van de overheersing van Judea door het Romeinse Rijk. Augustus was keizer in die dagen. Dat is een geheel andere achtergrond dan waarin Jesaja zijn boodschap schreef. Daarin speelt de Assyriër de duistere hoofdrol. Lees de hoofdstukken 1 tot en met 12 en 36 tot en met 39 nog eens door. Mijn eerste gedachte lijkt dan voor de hand te liggen. Voor Matteüs was er geen verschil tussen de Assyriër uit het boek Jesaja en de Romeinse keizer van zijn eigen dagen. Ze waren beide overheersers van het land en waren zij vijanden van zijn volk. Belangrijker nog is dat Matteüs achter deze wereldheersers de vorst der duisternis zag. Hij was degene die deze achter de schermen werkelijk aan de touwtjes trok. Hij was degene die daadwerkelijk achter de schermen aan de touwtjes trok. Hij was degene die deze vorsten hun macht gaf en hen aanzette om de macht in deze wereld te grijpen. Dit is een verstrekkende uitspraak. Als deze klopt, dan gaat het in het evangelie van Matteüs en van de andere drie evangelisten niet zozeer om het verhaal over de Zoon van God te vertellen. Ja, dat ook natuurlijk, maar veel meer om de twee machten tegenover elkaar te stellen. Dan gaat het om het oeroude beginsel uit Genesis 3, na de val van Adam en Eva. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Genesis 3, vers 15. Zoals we hebben gezien, kon de Heer Jezus zich helemaal identificeren met het volk Israël. Dat blijkt ook uit die door Matteüs geciteerde tekst uit Hosea. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hosea 11, vers 1. De strijd tussen de Assyriërs en Israël en de strijd tussen de Romeinen en Israël was niet zomaar een strijd tussen volken. Het was de strijd tussen de zoon en de duivel. Die strijd wordt ons zichtbaar gemaakt in de drie grote verzoekingen in de woestijn. Net als bij de verleiding van Eva in het paradijs probeert de duivel bij de Heere dezelfde strategie. Namelijk Gods woord in twijfel trekken. Daarom, denk ik, lezen we, voordat de Heer aan zijn prediking van het Koninkrijk der Hemelen begint, van deze verzoekingen. Dat is niet zomaar een klein intermezzo. Het laat ons zien waar het Matteüs om te doen is. De Zoon is gekomen en hij is gekomen om de strijd aan te binden met de machten van de duisternis. Bedenk dat het uiterlijk van de duivel in Matteüs 4 niet beschreven wordt. Ik hoop niet dat je het klassieke beeld van het afzichtelijke schepseltje met bokkenpootjes en horentjes voor ogen ziet. De Heer Jezus had hier te doen met een geweldige geestelijke macht. Misschien voor de ogen van mensen niet eens zichtbaar. Hij vertoonde zich, nu speculeer ik een beetje, als een engel van het licht. Eén met de beste bedoelingen. De Zoon kwam om een strijd te voeren die jij en ik bijvoorbeeld al verloren zouden hebben. De Zoon kwam om een einde te maken aan de koninkrijken van deze wereld en zijn koninkrijk op te richten. Achter de Herodes en de andere exponenten van de Romeinse machthebbers zien we niet zozeer de menselijke vijandschap, maar het zaad van de slang. Dat tilt het verhaal naar een geheel andere, hogere dimensie. Als je die dimensie gaat zien, ga je Matteüs ook in een ander licht lezen. Dan begrijp je veel beter waarom Matteüs zo gemakkelijk de profeten en in het bijzonder Jesaja citeerde. Die strijd tussen de zoon en de vorst van de duisternis vind je steeds in de evangeliën, met name ook aan het eind. Daar wil ik je in de volgende studie nog iets van laten zien.